Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, wie religieuze poëzie leest of hoort en dieper nadenkt over de inhoud van het woord, hoort het ritme, de deining, de cadans. Levenslang bewegen wij, zijn wij, leven wij in God, zegt Sint Paulus, en dat is ook zo. Dichters kunnen in de natuur het deugddoend wezen van God uitgesproken lezen. Het is genoeg om heel uw leven te mediteren midden in de natuur, en zelfs genoeg om bij ziekte en depressie te genezen. Al wat van God komt, is openbaring. En daar weten de moeders veel van, want zij baren hun kindje. Het is gaar geboren en klaargegeven. Het moet niet eerst in een ketel gedraaid worden, om dan pas smakelijk te zijn. God laat zich onmiddellijk proeven. Dit is de normale gang van zaken in de natuur. Je kijkt rond, je bent rond, en in één stond ziet je onmiddellijk, van seconde tot seconde, wat God u wil mededelen. Zelfs bij de geboorte van een mensenkind is alles erop en eraan. Dankzij de Heilige Geest is het woord geschied, en het zal voortgeschieden en gebeuren. Want God blijft zich graag openbaren. Daaruit komt de verkondiging. Wie is klaar voor de beluistering? Het dichterlijk geopenbaarde woord brengt ons in beweging, eerst ingetogen, dan opgetogen en vervolgens uitgetogen. God alleen openbaart. Er is niemand die hem evenaart. Ooit mocht Edward Poppe, priester van het bisdom Gent, en gekend door zijn eucharistische kruistocht en zijn sterke eucharistische werking, een commentaar schrijven op het werk. Hij moest een voorwoord schrijven voor een korte bloemlezing uit Gezelles zielenleven. En een pater Oscar Monstre schrijft daarover uit Gezelles zielenleven in de inleiding, bladzijden 3 en 4. In dit boekje zijn enkele van Gezelles mooiste gedichten verzameld. En in de korte inleiding schetst priester Poppe van de dichter Gezelle een diepgaand zielsportret. Eens te meer geeft hij onbewust zijn eigen zielsimage weer, met onder meer de pijnen van zijn eigen mystieke louteringen. En hij schrijft, Wartje Poppe over Guido Gezelle, wat zet die zanger zich bewust voor God? Wat wordt hij innig opgenomen in Gods liefdevolle aanwezigheid? Wat wordt hij diep aangegrepen in Gods zuiverende werking, en hoe grijpt God ons mee door het bidden van zijn eenvoudige zangen? Gezelle bad als hij leed, Gezelle leed als hij bad. Wij zullen in Vader Gezelle een nazanger bewonderen van onze zalige Rusbroek, een mysticus die dichter was, door het eenvoudig uitzeggen van zijn begenadigde zieletoestand. Een dichter die u langs de wegen van zijn zielsbeproevingen en zuiveringen leert ingaan in de heilige paden van de aanschouwing. O moeder, bidt men, geef ons dichters die, gedrenkt door Jezus' heilig bloed, leren putten en leven in het licht van de godsbeschouwing. O nederige, liefdevolle weefster Maria, leer hun dan hun zangen en dichten met zijn licht en liefde doorweven, dankbaar hangen als een koningsmantel om de naakte schouders van uw miskende zoon en om het kille en uitgemartelde lichaam van uw mystieke Jezus, van uw geestelijk kind, de Heilige Kerk. Klein wonder hoe priesters over elkaar kunnen schrijven of dichten. In deze donkere decembermaand willen we nu luisteren naar de gezellige gezellen. Als mens, als zoon van een tuinier, als genieter van de natuur, kent hij de eeuwenoude vraag van de vrome Joden, die in Psalm 103 smeken tot hun levende God: Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Vanuit zijn dagelijks breviergebed is onze goede confrater vertrouwd met de psalmen. En een van die psalmen is ooit vertaald en uitgezongen in een Nederlands lied dat zegt, dat vraagt aan God: geef ons vandaag een teken van liefde. Met een iets langer gedicht van 5 mooie strofen laat Guido Gezelle ons diezelfde bede smeken. God, laat u zien. Zij het in de schepping, zij het persoonlijk, van aangezicht tot aangezicht, maar geef ons een teken van uw liefde. En in het gedicht In Speculo, Latijnse woordjes voor in een spiegel, in dat gedicht In Speculo krijgen we Guido Gezelle aan het woord. Je vindt de tekst in zijn volledige dichtwerken, bladzijde 1511. Eerst lees ik het ganse gedicht voor, met zijn eigen cadans en ritme, en dan gaan we strofe per strofe commentariëren. Hoe kan dat zijn, o schepper van hierboven, dat ik u maar een zie als in een glans, als in een glas, te zelden onbestoven van doom en stof, en nooit geheel en gans. Zo gij bestaat en God zijt, moet het wezen dat ik u zie, dat, zonder doek, een twaar, ik schouwen kan, en schouwend in t nadezen van bij u zie en eeuwig op u staar. Hoe kan dat zijn, om nietenis gegeven uit uw hand, het leefvermogen dat mij zuchten doet, en zoeken naar een leven dat alle goed in het zien van u bevat? Daar komt toch eens, ten oosten uit, een dagen, een dageraad, een eeuwigheid, die niet meer weg een kan, nog weder, nog vertragen het zielgezucht, dat zoekt en niet ten zitte. Mijn ogen zal eens vol u zien en varen zo druppelke in zee, dat is versmoord. Zij zal u zien verafgrond in de baren der ziende zee, die bed en heeft nog boord. Een mooi gedicht en eigenlijk in de lijn van de psalmen een echt gebed. De tekst van de titel, In Speculo, in de Spiegel, kan komen uit een brief van Jacobus, of ook uit een brief van Paulus in Korintiërs hoofdstuk 13. De zinspeling op het zien van God is vanaf de eerste strofe overduidelijk. Dat ik u maar een zie als in een glans, als in een glas, te zelden onbestoven van doom en stof. De eerste strofe drukt de verwondering uit in een rechtstreeks gebed tot de schepper van hierboven. In de verwondering steekt deels een klein protest en heel even ergernis. Hoe kan dat zijn, dat ik u maar een zie als in een glans en nooit geheel en gans? Het is bijna een tikkeltje hem kwaad maken tegen God en zich afvragen, hoe is het Gods mogelijk dat u niet toont, dat je nog altijd een beetje verstoppertje speelt? Hoe kan dat zijn, o schepper van hierboven, dat ik u maar een zie als in een glans, als in een glas, te zelden onbestoven van doom en stof en nooit geheel en gans? Wanneer wij een bril dragen en er komt op die bril wat damp, of we moeten door een venster kijken, maar de damp van de kookpotten heeft de ruiten ondoorzichtbaar gemaakt, dan lijkt het wel alsof wij minder goed en slecht of helemaal niet meer kunnen zien. Hoe komt het toch, God, dat tussen u en ons zo een bedoomd glas kan staan? In de tweede strofe redeneert de dichter luid op tot in zijn gebed: als gij bestaat en God zijt, moet het wezen, moet het kunnen dat ik u zie. Die mogelijkheid moet bestaan, die werkelijkheid moet zich toch eens ten volle opdringen. God kan toch niet eeuwig en altijd verstoppertje spelen of katje duk. Laat mij u van nabij zien. Laat me eeuwig op u staren. En die strofe luidt als volgt: zo gij bestaat en God zijt, moet het wezen dat ik u zie, dat zonder doek een twaar ik schouwen kan, en schouwend in t na dezen van bij u zie en eeuwig op u staar. Met andere woorden, ik wil u onbelemmerd zien, onverhuld. Ik wil u aanschouwen van nabij. Ook al is het in tiernamaals, maar ik wil u eenmaal schouwen van aangezicht tot aangezicht. Het is wat reeds door de profeet Jesaja voorspeld wordt ook op een bepaald ogenblik. Tussen God en ons hangt er als het ware een dichte sluier, een dikke hardnekkige mist. En pas wanneer God zelf die sluier zal wegslieren, dan kunnen we hem ten volle zien. De derde en de middelste strofe geeft meer de kerngedachte. Dat gebeurt dikwijls bij onze goede vriend Guido Gezelle, dat in de centrale strofe de hoofdgedachte komt. En daarin herneemt hij de aangef: hoe is het Gods mogelijk? Maar nu eerder in de vorm van een dankbare verwondering. Luistert. Hoe kan dat zijn, om nietenis gegeven uit uw hand, het leefvermogen dat mij zuchten doet, en zoeken naar een leven dat alle goed in het zien van u bevat? Onze priester-dichter heeft niet voor niets, niet nutteloos van God, uit Gods hand, zoveel moois ontvangen, namelijk het wonder van zijn leven, het leefvermogen, en dat doet hem zuchten. Zuchten is wat herademen, tot inwendige vrede komen, een stukje verlossing. Hoe kan dat zijn, om nietenis gegeven uit uw hand, het leefvermogen dat mij zuchten doet, en zoeken naar een leven dat alle goed in het zien van u bevat? Dit is beloftevol. Eens dat we God gaan mogen zien, dan gaan wij geen vreugde kennen, maar een volkomen vreugde. Een diepe vreugde, een verrijzenisvreugde. Gezelle is diep vertrouwd met alle traditionele traktaten over de vidende Deo, over het zien van God, over het verlangen naar God, die op dit ogenblik, zolang we op aarde leven, nog altijd de onzienlijke is. Maar het krijgt hier de beloftevolle intonatie van dankbaarheid. Het maakt hem hoopvol. Wat we nu nog niet zien, hopen we. Wat we nu nog maar ten dele kennen, zullen we eens ten volle kennen. Want niets kan ons scheiden van de liefde die God is en die reeds in ons hart is uitgestort dankzij die Heilige Geest. Wij mogen dus hopen op een heerlijkheid. En in een lange, uitgeslingerde volzin vertolkt Guido Gezelle datzelfde zuchten met de vertrouwvolle zekerheid dat het hoogste geluk, eens God te zien, in God zelf gegrond is. Ik herhaal die centrale derde strofe. Hoe kan dat zijn? Om nietenis gegeven uit uw hand het leefvermogen dat mij zuchten doet en zoeken naar een leven dat alle goed in het zien van u bevat. In die vierde strofe krijgen we de terugkerende hoop. Het gaat naar het eeuwig leven, het leven na deze leven op aarde. En die hoopvolle gedachte is voedzaam voor de gelovige mens. De ziel is zeker dat ze voor eeuwig bemind zal worden door haar schepper. Luister maar. En hij gebruikt mooi de verwijzing naar Pasen, hè? Pasen is dus de zondag waarop de christenen de verrijzenis vieren, de dag waarop in het oosten een gloor is doorgebroken van de victor, de overwinnaar, Christus, die het duister van de dood heeft gedood en vernietigd en ontwapend. Er komt dus een dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. En dat woordje wordt hier twee keer bespeeld. Daar komt toch eens ten oosten uit een dagen, een dageraad, een eeuwigheid die niet meer weggen kan, nog wederen, nog vertragen het zielgezucht dat zoekt en nieten zitten. De toekomst bij God is onbeweeglijk en kan niemand tegenhouden. Men kan Gods liefde voor ons persoonlijk niet afremmen. En dan de laatste en vijfde strofe grijpt naar die absolute toekomst en verwoordt die in een nieuw beeld waarbij het spiegelen doorbroken wordt in een heerlijk versmoren in de zee. Het is bijna alsof dat we een goudvisje zijn dat uit een klein aquarium komt en plots in de hele oceaan mag zwemmen. Hoewel die vergelijking zeer broos is en kwetsbaar, omdat het ook maar een vergelijking is. Mijn ogen zal eens vol u zien en varen zo truppelke in zee, dat is versmoord. Zij zal u zien verafgrond in de baren der ziende zee, die bedden heeft nog boord. die grote zee van Gods oneindige liefde heeft nog bedding, nog kust. Geen afronding. Met andere woorden, de zee kan niet botsen. Elk druppeltje dat in de oceaan van Gods liefde terechtkomt, blijft daar binnenin bewaard. Mijn ogen zal eens vol u zien en varen zo druppelken in zee dat is versmoord. Zij zal u zien, verafgrond in de baren der ziende zee, die bedden heeft nog boord. Wij hebben een geloofsbelijdenis gehoord in het eeuwig leven. Dank u wel, priestergezellen. Een heel ander gedicht brengt ons naar het naderen van Kerstmis. We krijgen de boodschap van de engel Gabriël aan Maria. In die grote dichtbundel vind je de tekst, bladzijde 1614. De boodschap. De boodschap uit des Heren woon, t geheim des Heren boodschappend, begroet ze vol genaden, die zal moeder Gods en maagd zijn. De maagd bezoekt de moeder van Johannes, haar in de bloed verwant, en ongebaard verkondigt hij dat Jezus reeds geboren is. Het woord dat voor alle eeuwen uit des vaders wezen werd, verschijnt het sterfelijk uit een moedermaagd, gesproten God en mensenkind. Het kind wordt in Gods huis gebracht, die tal gebied hoort mans gebod, en afgekocht om niet bij kans, wordt hij die ons verlossen zal. Het lijkt heel goed op het Angelus. De boodschap uit des Heren woon, uit de woning van de Heer, het geheim van de Heer brengend, begroet ze vol genade, die boodschap is vol genade, die zal moeder Gods en maagd zijn. Met andere woorden, de jonge vrouw Maria wordt door de Heilige Geest overschaduwd en aan heel haar wezen zullen de bovennatuurlijke krachten de natuurlijke krachten niet schenden of schaden. Zij wordt moeder van God en blijft maagd rein. En dan hoor je hoe die lieve Maria, vervuld en overschaduwd van de Heilige Geest, zich op weg begeeft naar haar nicht, die al 6 maanden zwanger is. De dichter verwoordt het als volgt. De maagd bezoekt de moeder van Johannes, haar in het bloed verwant, en ongebaard verkondigt hij dat Jezus reeds geboren is. Het is een magnifieke ontmoeting tussen 2 begenadigde nichten, tussen 2 zwangere vrouwen die elkaar omhelzen en hartelijk beminnen. En het kindje in de schoot van Elisabeth springt op. Ze zijn beiden bloedverwanten en Johannes, ongebaard, verkondigt hij dat Jezus reeds geboren is. Door op te springen in de schoot van zijn moedertje, verheugt Johannes de Doper zich als een profetisch gebaar van wie we daar hebben. Wie komt er daar binnen? Hoe is het Gods mogelijk dat gij mij bezoekt? De 3e strofe. Het woord dat voor alle eeuwen uit des vaders wezen werd, verschijnt. Het sterfelijk uit een moedermaagd gesproten God en mensenkind. Met andere woorden, De dichter beseft zeer goed dat onze lieve vrouw met haar moederschoot het verlengde is van Gods vaderschoot. Wat we in het credo uitspreken, God uit God, licht uit licht. Deo de Deo, lumen de lumine. Deo vero de Deo vero. De ware God, de waarachtige God, komt uit Gods wezen en verschijnt als sterveling, gesproten uit Maria, als Gods kind en mensenkind. En dan iets meer aandacht over dat kindje. In de vierde en de laatste strofe. Het kind wordt in Gods huis gebracht. Die tal gebied hoort mans gebod. En afgekocht om niet bij kans, wordt hij die ons verlossen zal. Volgens de Joodse wet moest elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan God geofferd worden met een offer. Jozef zal een koppeltje duifjes meebrengen om te offeren in de tempel. En dat hoort nu eenmaal te zijn bij de Joden, moet men gehoorzamen aan de menselijke wet. Het kind wordt afgekocht voor een kleinigheid. Maar wie is dat kind? Het is hij die ons verlossen zal. Jezus wordt de verlosser, de redder, de medicus mundi. En dat is weer hoopvol. Een gedicht in het hart van Guido Gezelle spreekt altijd van geloof, hoop en liefde. Met u herlees ik nog even de teksten. De boodschap. De boodschap uit des Heren woon, t geheim des Heren boodschappend, begroet ze vol genaden, die zal moeder Gods en maagd zijn. De maagd bezoekt de moeder van Johannes, haar in het bloed verwant, en ongebaard verkondigt hij dat Jezus reeds geboren is. Het woord dat voor alle eeuwen uit des vaders wezen werd, verschijnt. Het sterfelijk uit een moedermaagd, gesproten God en mensenkind. Het kind wordt in Gods huis gebracht, die tal gebied hoort mans gebod, en afgekocht om niet bij kans, wordt hij die ons verlossen zal. Laat ons toe dat we in deze laatste maand van het jaar ook al gaan vooruitkijken naar 25 december. De titel van het gedicht staat er niet. Dat is een beetje gelijk een meneer zonder muts of zonder klak of zonder pet, een gedicht zonder titel. Maar het eerste woord zegt alles waarover het gaat. Het is alsof dat onze goede collega begint, hij valt met de deur in huis. En hij zegt, het is kerstdag, uitroepingsteken, het is kerstdag. Kerstmis maakt de mensen mild en zacht en vredevol. En het grote mysterie is toch wel dit, dat het goddelijk kind, Jezus, elk mensenkind vergoddelijkt, naarmate de mens ontvankelijk is. Luistert. Het is kerstdag. Neent. Ten krakt geen snee, ten rijmt, ten vriest, ten ijzelt. Toch lijden de arme mensen wee en wordt hun hert verbrijzeld. Ze willen werken, maar ten valt geen werk, geen loon, geen eten. wiens hert van ijs of ijzer zalt, nu het kerstdag is, vergeten. Geef milde, geef die hebt en houdt van God zo milde gaven. Het wordt anders al, uw geld en goud, naast u in het graf gegraven. Geef milde, gij die kersten zijt en kerstdag komt te vieren. Geef mild, alzo men vroeger tijd gaf mild aan mens en dieren. En hij die mens en dier bemint, die u, o mens, verheven, vergoddelijkt heeft, hij zal zijn kind, o mens, eens wedergeven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit is de pastoor die op kerstmis een omhaling moet doen voor welzijnszorg. Hij roept de lezer op om op een feestelijke dag als kerstmis toch niet te vergeten dat er armen zijn. Straatarmen. Povere mensen. En bij de begoede burger kan de tafel rijkelijk gevuld zijn met feestelijke, smakelijke, deugddoende, heerlijke spijzen. Maar er zijn, zoals vandaag eigenlijk, mensen die geen werk hebben. Ik denk aan de huidige pandemie die tienduizenden mensen een werk heeft afgenomen. Maar geen werk is ook geen loon, geen inkomen, geen eten, geen leven. En voor dergelijke mensen komt de dichter op. Ze zouden het allemaal moeten horen die werkloos zijn. Het is kerstdag. Nee. Ten kraakt geen snee, ten rijmt, ten vriest, ten ijzelt. Toch lijden de arme mensen wee en wordt hun hert verbrijzeld. Dus de mensen lijden, ze hebben heimwee, ze verlangen naar iets en ze hebben niets. Hun hert, hun hart wordt gewoon verbrijzeld, gebroken. Ze willen werken, maar ten valt geen werk, er is geen werk. Geen loon, geen eten. Wiens hert van ijs of ijzer zalt, nu het kerstdag is, vergeten. En dan een oproep die drie versen verder terugkeert. Geef milde, geef die hebt en houdt van God zo milde gaven. Het wordt anders. Al uw geld en goud, naast u in het graf gegraven. Dat is een zachte wenk om goede werken te doen terwijl dat je leeft. Hè? Het is een stille wenk, maar het is ronduit, vierkant uitgedrukt. En daarom zijn tweede oproep, geef milde, gij die kersten zijt, gij die gekersten zijt, gij die Christus wilt volgen en christen zijt, geef milde, nu ge kerstdag komt te vieren of pas hebt gevierd. Wees mild voor de armen rondom u. En een derde keer komt het terug, geef mild. Alzo men me in vroeger tijd gaf mild aan mens en dieren. En hij, met een hoofdletter, hij die mens en dier bemint, dus de schepper van hemel en aarde, die u, o mens, verheven, hij zal zijn kind, o mens, eens wedergeven. Met andere woorden, wat gij zelf mild, kwistig, oprecht deelt met de mens in nood, dat zal je van God terugkrijgen. En dat doet ons spontaan denken aan de tekst bij Matteüs hoofdstuk 25, bij het laatste oordeel, waar Jezus als eindtijdsrechter een scheiding zal maken tussen mensen en een groep naar links en een groep naar rechts. Men spreekt van schapen en van bokken. En dan zal hij zeggen, kom binnen, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk Gods dat voor u is weggelegd van bij de aanvang van de schepping. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was ziek, ik was in de gevangenis en je hebt mij bezocht. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik zat te vereenzamen en je hebt me opgebeld. Je hebt me een kaartje gestuurd, je hebt iets aan de deur afgezet. Je hebt een portie eten gebracht. Ik zat in de kou en je hebt voor verwarming gezocht. Het minste dat je gedaan hebt voor een van de mijnen, heb je voor mij gedaan, zegt Jezus. Maar wanneer je al uw geld en goud naast voor u alleen hebt vastgehouden en krampachtig aan u hebt vastgebonden, dan riskeert dat met u in het graf gegraven te worden. Maar de mens die heeft gedeeld, die krijgt te horen, kom binnen en ontvangt het Rijk Gods dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Kom binnen, God zal u beminnen. Het is een prachtige tekst, het is kerstdag. Maar opdat het kerstdag zou zijn voor arm en rijk, worden de rijken, de begoede burgers, hartelijk uitgenodigd om iets te ondernemen voor armen in hun omgeving. Het is ongelooflijk dat dit gedicht in 1888 is geschreven en we zijn 132 jaar later en het is hyperactueel. In dezelfde grote dichtbundel, bladzijde 1105, krijgen we een gedicht waarop een lied zou kunnen gemaakt zijn. Jullie weten allemaal hoe mensen op kerstmis het mooie lied zingen. Nu zijt welkomen, Jezu lieve Heer. Gij komt van al zo hoog, van al zo ver. En Guido Gezelle begint een tekst van 4 strofen met dezelfde tekst. Jezus, wees mij welkomme, die mijn hert als waar ten blomme te uwer wellust hebt aanveerd. Jezus, wees bedankt voor deze, maar hoe kan de waarheid wezen dat mijn hert u iets is weerd? Schoon ten Bethlehemse stal is, weert is t mij nu boven alles, en ik geef het niemand meer, als aan die, met u in vrede, eert en kent het geluk, dat heden mocht het mijne zijn, o Heer. Kijk eens, Heer. 8 jaar voor zijn sterven spreekt de dichter bijna van met een kinderhart tot het kind Gods en zegt Jezus, wees mij welkomme, die mijn hert als waar ten blomme te uwer wellust hebt aanveerd. Met andere woorden, hier horen we weer de zoon van de tuinier, hè? Hij spreekt van de bloemen en hij maakt van zijn hart een bloemen die tot Jezus genoegen aanvaard wordt in de kerststal. En dat bloemetje, dat misschien nog maar vers geplukt is, dat zal in Jezus aanwezigheid vast en zeker zachtjes teder openbloeien en alle parfum afstaan ter ere van het kindje God als een wierookvat. Tweede strofe. Jezus, wees bedankt voor deze. Maar hoe kan het de waarheid wezen dat mijn hart u iets is weerd? Hij dankt, Jezus, wees bedankt, vriend van God, om mij bij u te laten komen. Het is bijna like een jonge seminarist of novice die plots gewaar wordt, God heeft mij bemind, God heeft mij geroepen, hoe ben ik dat waard? En God, dat kan ik niets anders dan u bedanken. Wat is mijn hart u weerd? Dat gij mij laat komen, dat gij mij welkom laat zijn bij u en dat ik u mag verwelkomen. Want het is een wederzijds welkomen, hè? Het ene mensenkind omhelst het goddelijk kind. Het goddelijk kind omhelst het mensenkind. Het is wederkerig. Ze verwelkomen elkaar alsof ze elkaar al eeuwen kenden. Jezus, wees bedankt voor deze. Maar hoe kan het de waarheid wezen dat mijn hart u iets is weerd? Schoon ten Bethlehemse stal is, weert is t mij nu boven alles en ik geef het niemand meer. Of schoon het een stal is in Bethlehem, voor mij is het de moeite waard, boven alles uit. En wat ik te geven heb, geef ik aan u. Ik geef mijn leven aan niemand anders dan aan u, al zijt ge geboren in dat arm stalleke, met deuren en vensters die niet sluiten kunnen, waar de wind doorwaait en waar de spinnekoppen tussen het stro kruipen en waar een os en een ezel dienst doen als chauffage. Schoon ten Bethlehemse stal is, weert is t mij nu boven alles en ik geef het niemand meer als aan die met u in vrede eert en kent geluk dat heden mocht het mijne zijn, o Heer. Dus onze dichter is in de zevende hemel. Het gaat om een kerstvreugde die niemand hem nog af kan nemen. En die kerstvreugde en die kerstvrede wil hij heden delen met allen die hem minnen. Ik geef het niemand meer als aan hen of aan hem die met u in vrede leven. En dan hoor je al het mooie kerstlied. Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen die van goede willen zijn. Daarmee gaan we naar een vijfde gedicht dat wel een titel heeft en toch ook wel de naam of de titel Kerstdag. Het is een mooi gebed om te bidden bij de kribbe. O grote God, geworden een klein kind, waarom toch is het dat gij mij zo bemint? Wat ben ik u, die niemendal een ben, en kennend mij, mij waarlijk niet een ken. Gij wordt hetgeen ik immer wezen zou, waar ik uw woord en uw wet getrouw. Tenzij gij wordt een arm kind gelijk, en komt gij ooit, zo zijt ge, in het hemelrijk. Uw woord, uw wet, uw doen, uw zeggen staat, o grote God, hier in dit kind gelaat. Gij heet en doet, ik doe nog durf, o nee, ik ben, o God, ik ben nog kind, nog klein. En maakt gij mij niet wat gij doet en zijt, het is uit met mij, o God, barmhartigheid. Contrasterend, die reuze grote God, de ongeschapen schepper van hemel en aarde, die een piepklein kindje is geworden, teder broos met kinderwimpertjes en kinderwangetjes, kinderteentjes. O grote God, geworden een klein kind, waarom toch is het dat gij mij zo bemint? Met andere woorden, de liefde van God is op aarde zichtbaar geworden. Hoe is dat Gods mogelijk? Waarom toch bemint gij ons zo zeer? Wat ben ik u, die niemendal een ben, en kennend mij, mij waarlijk niet ten ken? Wie ben ik voor u, God? Ik ben een niemendalleke. Ik ben stof en as. Ik ben eigenlijk niets. En gij kent mij veel beter dan ik mijzelf ken. Gij wordt hetgeen ik immer wezen zou, ware ik uw woord en uw wet getrouw. Met andere woorden, gij die het mens geworden woord zijt, God, als ik uw woord, uzelf trouw ben, dan word ik als u. Tenzij gij wordt een arme kind gelijk, en komt gij ooit, zo zijt ge, in het hemelrijk. Hier verwijst de priesterdichter naar de zaligspreking, zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk Gods. De armen van geest zijn de anawim, zij die niets verwachten van zichzelf, maar heel hun vertrouwen stellen op God. Zalig de armen van geest, want hen behoort het rijk Gods. En dan bidt de priesterziel verder, uw woord, uw wet, uw doen, uw zeggen staat, o grote God, hier in dit kind gelaat. Prachtig, hoe in vier korte zinnetjes de dichter God aanspreekt en zegt ronduit, uw woord, uw wet, uw wezen, uw zijn, uw daden, alles staat hier, grote God, in dit kind gelaat. Het is wat de evangelist Johannes ook dikwijls laat horen doorheen zijn mooi evangelie. Wie mij kent, kent de Vader. Wie mij hoort, hoort de Vader. Wie mij ziet, ziet de Vader. De Vader en ik, wij zijn één. De Vader geeft zich te kennen in het kind. En dan de voorlaatste strofe. Hij heet en doet, ik doe nog durf. O nee, ik ben, o God, ik ben nog kind, nog klein. Dus God beveelt en God voert uit wat hij heeft gezegd. God moet maar een woord spreken en het gebeurt. Maar ik, God, ik ben nog kind, nog klein. Ik ben niet lijkt het kindje Jezus. Ik ben zelfs niet klein. En dan tot slot. En maakt gij mij niet wat gij doet en zijt. Gij schept in mij alles wat goddelijk goed en schoon en edel is. En dan, 'tis uit met mij. Eens moet ik sterven, ben ik sterveling. O God, barmhartigheid. Wees mij, kleine mens, barmhartig. Hier verbindt onze priester-dichter Kerstdag en Pasen, twee mysteries in één. Mochten we werkelijk bij het naderend kerstfeest ook ons kinderhart weer zuiveren en openen, zodat we van kind tot kind kunnen spreken met God die ons bemint.